Ik werd ook heel erg geïnspireerd door het idee van een basisinkomen. Stel dat iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen zou krijgen, hoe zou de wereld er dan uitzien? Naar mijn inziens zouden mensen met een basisinkomen waarschijnlijk veel meer gaan leven vanuit wat je kun je bijdragen aan de wereld in plaats van wat je moet doen. Want ik denk dat we heel vaak dingen doen omdat het nou eenmaal zo hoort of omdat je brood op de plank wil krijgen. Dus ik zette mijn studielening op maximaal en het voelde eigenlijk gewoon heel logisch dat ik gewoon na mijn studie niet op zoek ging naar een baan, dat ik niet verder ging studeren, maar dat ik gewoon eens ging kijken van wat brengt het leven me als ik alleen nog maar dingen doe waar ik blij van word.
Hoi, je luistert naar Potentieel Goud. De podcast over jezelf worden en jezelf zijn. Voordat we starten heb ik een vraag voor je. Ben jij blij met Potentieel Goud? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Of deel de podcast met de mensen om je heen. Jouw enthousiasme is de allerbeste reclame voor Potentieel Goud. We gaan naar mijn gast in deze 15e aflevering van Potentieel Goud. Ben jij ooit door een wildvreemde, energieke jonge vent gevraagd of je zin hebt om samen met hem uit een vliegtuig te springen? Dan is de kans groot dat je Merijn Ruis hebt ontmoet. Merijn is direct na zijn studie begonnen met een experiment. Het experiment was om iedere dag te doen waar hij blij van werd, zonder zich druk te maken over geld. In dat jaar startte hij ook zijn zoektocht naar geluk. Merijn droomt van een wereld waar mensen vriendelijk zijn naar zichzelf, naar anderen en hun omgeving. Een wereld waarin iedereen gelukkig is. Veel plezier met deze nieuwe aflevering van Potentieel Goud. Merijn, van harte welkom in Potentieel Goud. Leuk dat je er bent.
Ja, sowieso man. Ja.
We zijn gestart, we hebben al lekker geluncht samen.
Ja.
En we gaan nu gewoon lekker in gesprek op zoek naar naar Potentieel Goud en jezelf zijn in de samenleving, in je werk. Ja, vertel eens, hoe kan ik jou het best introduceren, Merijn? Wat vertel jij aan anderen als ze vragen wie ben je?
Eigenlijk is dat heel verschillend. Ik zeg bij heel veel mensen eigenlijk gewoon iets anders. Ik zou zeggen dat ik doe iets met geluk. Ik wil gewoon veel mensen blij maken. En ik probeer gewoon elke dag te doen waar ik zelf blij van word. Dat en ik heb dat dus gecombineerd door er gewoon workshops te geven, lezingen te geven over het thema geluk en de wetenschap daarachter. Maar vooral ook mijn eigen zoektocht daarnaar. Ja, dus dat.
Hey, en ik kwam een ontzettend leuk filmpje van je tegen waarin je het verhaal over de hakbel vertelde.
Mm-hmm.
Neem ons even mee in dat verhaal.
Er was eens een grote en sterke man met spierballen tot op de hoogte van zijn voorhoofd. En deze man die begon aan zijn nieuwe baan als houthakker. De eerste dag zei hij tegen zijn baas: let maar op, ik hak vandaag 20 bomen om. En zo gezegd, zo gedaan. Die dag ging hij aan de slag en hij hakte inderdaad 20 bomen om. De dag erop ging hij weer aan de slag en hij werkte harder dan de eerste dag. Het zweet stond nog op zijn voorhoofd en toen hij aan het einde van de dag zijn bomen telde, zag hij dat hij maar 15 bomen om had gehakt. De dag erop werkte hij weer en aan het einde van de dag moest hij concluderen dat hij maar 5 bomen om had gehakt. En op de vierde dag waren al zijn makkers al bezig met een boterham met pindakaas toen hij nog steeds met zijn eerste boom bezig was. De man begon zich druk te maken. Hij denkt, wat is met me aan de hand? Het lukt me gewoon niet meer om bomen om te hakken. Dus hij belde zijn baas op in paniek en hij zei dat en vertelde zijn verhaal. En de baas zei, wanneer heb je voor het laatst je hakbel geslepen? Mijn hakbel slijpen, zei de man, daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Ik moet bomen omhakken. Ja, wat ik dus zo leuk vind aan dit verhaal is dat het gewoon zo waar is voor hoe we leren om te werken en te leven. Ik heb het trouwens niet zelf bedacht. Dit is vanuit Stephen Covey, dat ken je natuurlijk wel. Die heeft daar dus een soort van metafoor over je hakbel slijpen. Ja, want eigenlijk wat we denken vaak namelijk dat hoe harder we werken, hoe langer we aan een taak bezig zijn, hoe productiever en effectiever we zijn. Maar vaak is het veel effectiever om even de tijd te nemen om je hakbel te slijpen. En waar staat die hakbel nou voor? Nou, in mijn inziens voor het grootste goed dat we hebben, jezelf. En hoe kun je zo'n hakbel nou slijpen? Simpelweg door dingen te doen waar je energie van krijgt, waar je gelukkig van wordt. Door even naar buiten te gaan, lekker te gaan wandelen, door even te gaan sporten, door een vriend op te bellen. Kortom, alles waardoor jij weer voelt dat je scherp bent. En ik denk dat het heel mooi zou zijn als we steeds meer dat gaan realiseren. Dat we niet alleen maar denken, 8 uur op een kantoorbaan zitten, dan ben je productief. Maar dat je ook ziet dat 8 uur daar zijn, maar dat het ook goed is om af en toe eventjes eruit te gaan of even te sporten. En dat dat ook als werktijd misschien wel wordt gezien. Want ik merk het in ieder geval bij mezelf. Als ik de tijd neem om even dingen te doen waar ik energie van krijg, dan krijg ik er veel meer gedaan dan dat ik een hele dag alleen maar bij een computertje blijf zitten.
Als ik jou goed begrijp, zeg je ook vanuit het verhaal dat jezelf zijn eigenlijk ook start met aandacht hebben voor de wijze waarop jij die hakbel scherp houdt.
Ja, Zeker.
En hoe doe je dat voor jezelf? Dus hoe ziet het er in jouw eigen leven uit?
Voor mij is het, ik krijg heel veel energie van mensen. Dus ook sowieso door, als ik even weer wat dingen met vrienden doe of zo, dan krijg ik echt super veel energie van en inspiratie. Maar ook gewoon door te gaan sporten. Dus als ik midden in de dag merk dat ik geen energie meer heb, dan ga ik gewoon even een rondje rennen. En dan heb ik ook weer energie. Of even een mooie wandeling te gaan maken, door te mediteren. Ja, ik pak het gewoon op heel veel verschillende manieren aan.
Je bent eigenlijk al heel jong ben jij hiermee begonnen, want je bent na je studie psychologie. Mm-hmm. Ben je eigenlijk ook direct begonnen met een eigen experiment?
Ja.
Wat ook denk ik heel erg draaide rondom jezelf zijn, jezelf worden.
Nou, ik was tijdens mijn studie merkte ik eigenlijk dat ik constant, ik was altijd voor de buitenwereld aan het leven. Dus ik kreeg die verwachtingen van ga werken, ga studeren. En ik heb eigenlijk mijn hele leven gewoon precies gedaan wat er van me verwacht werd. Maar tijdens mijn studie begon ik steeds meer een beetje te experimenteren met mijn creativiteit delen. En ik merkte eigenlijk dat me dat zoveel energie gaf. Dat ik dacht, goh, hoe zou het nou zijn als ik alleen nog maar dingen ga doen waar ik blij van word? Als ik alleen nog maar dingen ga doen waar ik energie van krijg? Hoe zou mijn leven er dan uitzien? Ik werd ook heel erg geïnspireerd door het idee van een basisinkomen. Stel dat iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen zou krijgen, hoe zou de wereld er dan uitzien? Naar mijn inziens zouden mensen met een basisinkomen waarschijnlijk veel meer gaan leven vanuit wat je kun je bijdragen aan de wereld in plaats van wat je moet doen. Want ik denk dat we heel vaak dingen doen omdat het nou eenmaal zo hoort of omdat je brood op de plank wil krijgen. Dus ik zette mijn studielening op maximaal en het voelde eigenlijk gewoon heel logisch dat ik gewoon na mijn studie niet op zoek ging naar een baan, dat ik niet verder ging studeren, maar dat ik gewoon eens ging kijken van wat brengt het leven me als ik alleen nog maar dingen doe waar ik blij van word. Dus het scheelde heel erg dat ik in een anti-krakenhuis woonde en heel weinig last had. En dat ik dus vanuit daar en door die studielening had ik dus gewoon genoeg om een jaar lang geen geld te hoeven verdienen, zeg maar. En dat was eigenlijk mijn echte studie, want ja, Ik merk gewoon, ik ben iemand die in de praktijk dingen leert.
Dus en dat experiment was eigenlijk de echte leerschool.
Ja, ja. Echt veel meer. Ja. Want ik heb in dat jaar meer kunnen bereiken dan dat ik in al die jaren daarvoor heb kunnen doen. En ook veel meer kunnen leren. Omdat ik merkte dat ook in mijn studie al. Tijdens mijn studie was ik vaak, dan kreeg ik een opdracht. En dacht ik, ja, maar hoe werkt het dan bijvoorbeeld? Stel dat je ik moest iets met talentontwikkeling doen. Denk, oh ja, kan ik een soort van spel bedenken? En kan ik dat dan op de markt brengen? Dat vind ik dan super interessant. En dan ging ik kijken van, oh ja, kan ik met mensen praten om dat voor elkaar te krijgen? Nou, dan kwam ik dan kwam in dat geval echt super dichtbij. En toen werd het met einde toch afgeschoten. Dus dat soort dingen vond ik heel erg leuk om te proberen. En ja, eigenlijk gewoon de praktijk er altijd uithalen of zo. Dus ik denk dat ik gewoon een doener ben en veel meer leer door dingen te doen dan alles maar te gaan bedenken de hele tijd.
Weet je nog hoe je eerste dagen ging? Dus je denkt, ik start dit experiment. Nou, je vertelt er ook vol enthousiasme over. Maar hoe was het bij wijze van spreken de eerste week? Waren er ook momenten dat je dacht, wat ben ik begonnen?
Nee, totaal niet. Echt puur alleen maar van wow, vrijheid. En ik heb in die tijd heel veel muziek gemaakt vooral. Dus veel gitaar spelen. En volgens mij gingen we echt net die week voor het eerst weer eens een keer met mijn vader en zijn vriendin en mijn broers op vakantie. Dus die hadden ons toen uitgenodigd om mee naar een camping te gaan. Nou, dat was superleuk. Dus, maar ook op die camping een beetje tokkelen en liedjes maken met mijn broertje en dat soort dingen, zeg maar. Dus eigenlijk was het gewoon heel erg het gevoel van vrijheid. En voor mij begon het met creatief zijn en video's maken en liedjes maken. Dus ik weet inderdaad ook nog dat ik een filmpje opgenomen heb waarin ik dit soort van experiment aankondigde van joh, dit is een beetje mijn gedachtenproces. Maar gewoon vanuit die trein verder gaan van oh ja, elke keer weer als ik iets meemaak of iets nieuws leer, dat wil ik graag met de wereld delen. En
is er een bepaald element wat in jou getriggerd werd of iets waarvan je denkt van ja, vroeger wilde ik dit ook al. Mm-hmm. Dus waar komt het vandaan?
Nou, dat is wel interessant, want ik denk dat het al heel diep en heel oud is inderdaad bij mezelf. Want ik heb altijd al dat gevoel van ongedwongenheid willen ervaren, zeg maar. Ook tijdens toen ik vroeger naar school moest, had ik daar ook heel vaak helemaal geen zin in, zeg maar. En het grappige is, dit kun je heel ver terug traceren, hè. Zeg maar, mijn moeder is eigenlijk best wel autoritair opgevoed. Terwijl mijn moeder eigenlijk ook gewoon een heel erg vrije geest is. En dat heeft haar heel erg tegen de borst gestoten, waardoor zij meer zoiets had van, oh ja, ik wil mijn kinderen ook gewoon lekker de ruimte
zij gaf geven. Jou wel de ruimte die zij niet had gekregen.
Heel erg, ja. Ja, want zij moest naar bepaalde scholen toe. Ze moest gymnasium gaan doen en dat soort dingen. Terwijl ze helemaal niet die behoefte had, zeg maar. Dus ja, juist door dat strenge kwam er een soort tegenbeweging bij mijn moeder, waardoor ik juist heel erg die vrijheid heb kunnen ervaren. Dus inderdaad, vroeger ook als ik inderdaad dan af en toe niet naar school wilde, dan mocht dat ook gewoon. Dus eigenlijk is dat experiment al denk ik in groep 8 begonnen.
Ja, toen je een klein jongetje was, zeg maar.
Ja, zeker. Ja.
Dus eigenlijk is het experiment een heel logisch vervolg op waar je vandaan komt.
Eigenlijk wel, ja. Maar het is wel grappig dat dan jaren later weer terugkwam, zeg maar. na mijn studietijd. Want dat was het eerste moment dat ik echt een keer helemaal die vrijheid had. Want er was niks. Er zat geen sommige mensen, wat ik zeg, ik kon zelf op zoek gaan naar een baan of zo. Maar er was geen logische stap of zo. Terwijl bij mijn middelbare school was het van, iedereen zegt, je gaat studeren. En ineens zit je in die trein en ben je aan het studeren, zeg maar.
En wist je vanaf de start van je experiment, ik ga me richten op geluk?
Totaal niet. Nee. Het enige was gewoon, volg je eigen energie, doe dat waar je blij van wordt. En ik zie wel waar het uitkomt. Dat was het idee. Mm. Ja.
En wat was nou het moment dat je bij jezelf merkte, hey, ik begin geluksexpert te worden. Ik merk dat dit het thema is wat mij boeit.
Mm-hmm. Ja, ik was wel, persoonlijke ontwikkeling heb ik altijd al interessant gevonden. En dat is ook al, denk ik wel, die zaadjes waren al wel geplant in mijn studie. Want daar kwam ik een boek tegen over positieve psychologie. En het scheen dus gewoon een wetenschap te zijn. Dus dat ben ik allemaal gaan toepassen. Dat vond ik al super interessant. Maar ja, om dan je werk ervan te gaan maken, nou, dat wist ik ook nog niet. Ik was in mijn studietijd ook al een beetje begonnen met wat lesjes te geven voor kinderen, zeg maar. Ik heb ook uiteindelijk mijn afstudiescriptie geschreven bij een bedrijf die dit ook al doet, zeg maar, lessen geven aan kinderen voor geluk. En ik denk, toen ik mijn jaar aan het doen was, toen begon ik op een gegeven moment een soort YouTube-kanaal met animatievideo's. En dat ging allemaal over persoonlijke ontwikkeling. Maar ik kwam elke keer weer van, mensen hebben het de hele tijd over succes of dit bereiken. Maar volgens mij is dat niet het hoofddoel. Het gaat volgens mij veel meer om dat geluk, zeg maar. Dus elke keer weer kwamen die video's meer daarop uit, zeg maar.
Wat is geluk dan, Merijn, als je er nu, zeg maar, met een soort van rust en reflectie naar kijkt?
Ja, gewoon het gevoel dat het allemaal oké is. En dat je er helemaal mag zijn, zeg maar, zoals je er bent. Het is een soort van combinatie van betekenis en een soort van tevredenheid.
Ik denk ook, Merijn, hè, dat er ook nu mensen zitten te luisteren en die denken, oké, dit is echt heel erg leuk. Want hij weet veel van geluk en dat kan ik wel gebruiken. Of ik wil leren hoe ik gelukkiger kan worden.
Ja.
Is er een stappenplan naar geluk wat jou betreft?
Ja en nee. Ik denk dat er heel veel wegen naar Rome leiden.
Dus laten we even beginnen bij de nee.
Ja.
Waarom kan het niet? Waarom is het niet maakbaar?
Nou, ik geloof wel dat het maakbaar is. Daar geloof ik wel echt in. Ik denk wel dat een groot deel is ook genetisch bepaald. Dus het kan dat je net wat meer aanleg hebt voor sombere gevoelens. Of dat je meer aanleg hebt voor positieve gevoelens. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er echt heel veel manieren zijn die je zelf kunt toepassen. En ja, het stappenplan, dat maakt het heel concreet. Van er zijn zo in zoveel stappen ben je ineens voor altijd gelukkig of zo. Mm. Maar er zijn zoveel dingen die je kunt doen. Er zijn zoveel verschillende manieren. En het is natuurlijk ook een manier vinden die bij jou past, zeg maar. Maar aan de andere kant, ja, dus de ja. Ik heb nu dan net ook zelf een cursus gemaakt. Een online cursus. Die heet dan In 7 Dagen Gelukkiger. En ja, ik ben er ook wel weer van overtuigd dat als mensen eraan meedoen, dat ze er echt heel veel aan hebben. En omdat je gewoon met die wetenschappelijke inzichten aan de slag gaat, die gewoon letterlijk bewezen zijn dat je er gelukkig van wordt. En ik heb ook gezien hoeveel het in mijn eigen leven heeft gedaan, maar ook in levens van mensen die ermee aan de slag zijn. Dus het is, ja.
En neem eens mee, Merijn, want ik... Ik meld me aan, hè, voor jouw programma, voor je 7 dagen programma. En op wat voor manier neem je mensen dan mee? Dus wat gebeurt er met je als je meedoet?
Ja, je gaat wel echt dingen doen. Dus je gaat echt wel actief aan de slag met allerlei verschillende oefeningen. En het begint echt heel simpel. Gewoon met ga eens kijken naar waar je dankbaar voor bent. Of wat zijn de dingen die goed gaan, zeg maar. Want we zijn altijd geneigd om te kijken naar de dingen die verkeerd gaan. En het is zo'n essentiële skill om gewoon, als het over geluk gaat, om te kunnen kijken naar de dingen die wel goed gaan. Ik bedoel, we staan helemaal niet zo vaak bij stil dat we benen hebben waar we lekker rondjes mee kunnen rennen en kunnen springen. Of dat je lekker glaasje water uit de kraan hebt, zeg maar. Dus hoe vaak je daarbij stilstaat, hoe meer je ook gaat waarderen hoe goed je het eigenlijk hebt. Dus dus ik heb dan allerlei verschillende thema's. Eén thema is dankbaarheid. Een andere gaat over hoe je bijvoorbeeld gewoontes kunt bouwen om meer te sporten of meer te bewegen. Een ander is dan bijvoorbeeld weer omgaan met piekergedachten. Kom je alweer snel bij bijvoorbeeld meditatie uit. En zo heb ik allerlei verschillende thema's die kunnen bijdragen aan je geluk. En ja, allemaal dus wel echt vanuit de wetenschap.
Je zei zelf al, hè, van je eigen fascinatie met geluk gaat eigenlijk ook wel gewoon heel ver terug. Hè? Dus ruimte krijgen, zelf ook mogen ontdekken. Mm-hmm. Wat is voor jou, zeg maar, de verbinding tussen jezelf zijn en geluk? Zou je kunnen zeggen dat als je jezelf bent, dat je dan ook gelukkig bent? Of dat wanneer je gelukkig bent, dat je dan ook het meest jezelf kan zijn? Wat is voor jou de connectie?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, voor mezelf is het wel echt zo. Dus dat als ik echt helemaal de ruimte heb om gewoon lekker mijn talenten en mijn eigen skills en mijn humor, en dan is het gewoon wel echt ideaal of zo. En ja, ik denk dat ik me vroeger wel eens dan bekneld heb gevoeld of zo. Bijvoorbeeld bij zo'n studie, dat je dan volgens een bepaalde manier moet werken of zo.
Ja, ja.
Dus ja, en dat dan niet zo relaxed voelt. En je hebt een heel bekende theorie over geluk van Soyan Lyubomirsky. En zij heeft een boek geschreven, het heet The How to Happiness. En haar theorie is dat 50% van ons geluk is afhankelijk van onze genen. En maar 10% van ons geluk is afhankelijk van onze omgeving. Dus eigenlijk, ja, wat voor baan je hebt, hoe je eruit ziet, dat soort dingen. En het is heel interessant, want we proberen constant die omstandigheden te verbeteren. En uiteindelijk zit het niet zo heel erg in die omstandigheden.
Nee.
En dan 40% van ons geluk is nog afhankelijk van wat we zelf doen. Dus dat is inderdaad, stel dat je vaker stilstaat bij dankbaarheid, of je gaat regelmatig even sporten, of je maakt veel tijd voor vrienden, dat soort dingen. Daar, ja, dat is gewoon iets waar je wel echt gelukkig van wordt. En ja. Dus ik denk op zich dat ik ook met een, ja, met zo'n baan waar ik niet helemaal mezelf weer zou kunnen zijn, dat daarnaast toch ook wel gelukkiger zou kunnen zijn. Dus toch weer de vraag van over je helemaal jezelf zijn.
Ja.
In hoeverre, ja.
Ja. Het is een super interessant vraagstuk. En misschien is het ook juist heel goed dat we er niet uitkomen. Omdat het, als we dat wel zouden doen, ook betekent dat het een soort van maakbaar is. Hè? Zo van, je kunt het plat slaan en zo zit het.
Ja.
En volgens mij is dat juist aan het thema geluk en aan het thema jezelf zijn ook het boeiende. Dat het gewoon ook voor iedere zoektocht en een ontdekkingstocht is die weer anders is. Hè? Als je kijkt naar organisaties, veel mensen die volgende studie en traditioneel gezien gaan ze dan op een gegeven moment gaan ze werken. Wat doen we daar met mensen? Waardoor ook het geluk soms ook ver te zoeken is in organisaties. En niet voor niets zijn er chief happiness officers aangesteld en allerlei andere dingen in beweging gezet om binnen organisaties dat te verbeteren. Hoe kijk jij in dat opzicht naar organisaties?
Dat het niet vanzelfsprekend is. Dus dat niet iedereen, we weten daar gewoon niet heel veel. Niet iedereen weet het gewoon of zo, dat het allemaal al beschikbaar is, die kennis, en dat je er al heel veel mee kan, zeg maar. Dus ja, wat ik denk dat heel goed zou zijn, is dat je meer gewoontes leert om mensen er meer bij te betrekken en wat vaker praatjes te gaan maken met collega's. Dat soort zaken. Er is ook zo'n nationaal waarderingsonderzoek gedaan door NUON, volgens mij uit mijn hoofd. En zij hebben ook gekeken naar waar mensen nou behoefte aan hebben. En vaak hebben mensen veel meer behoefte aan waardering of aan complimenten dan bijvoorbeeld aan een salarisverhoging. Dus ik denk ook heel erg elkaar zien en die waardering uitspreken naar elkaar. Dat denk dat heel erg helpt. Ik denk, die verbinding, daar zit het heel erg in. Ook gewoon samen, het stukje samen en met elkaar verbinden. Ik denk dat heel belangrijk is. Ja.
Mm. Ja. En wat vind je dan van de beweging die je nu in veel organisaties ziet om bijvoorbeeld één persoon een soort van bij wijze van spreken verantwoordelijk te maken voor werkgeluk?
Ik vind het wel een goede ontwikkeling, want het is wel, er wordt wel echt werk van gemaakt en dat is natuurlijk super. Dus het is, je ziet wel, die gaat gewoon kijken van, wat kunnen we doen om die medewerkers happier te houden? Dus inderdaad, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld wat meer gaan bewegen of dat ze even ook wat rustmomenten pakken en niet aan de stress onderdoor gaan. Dus het is, ik zie dat eigenlijk als een heel goede ontwikkeling, dat daar echt de tijd voor genomen wordt. En dat er dan ook echt gekeken wordt naar organisaties van, waar hebben de mensen nou behoefte aan? Want misschien is het bij één organisatie inderdaad wel de waardering heel hoog en zo. Maar is het ondertussen heel erg veel stress, zeg maar.
Als jij nou zelf vrij zou mogen ontwerpen.
Mm-hmm.
En je krijgt de uitdaging om gewoon een soort van organisatie van de toekomst te maken.
Mm-hmm.
Hoe ziet dat er voor jou uit? Dus wat voor gesprekken worden er gevoerd? Hoe wordt daar vorm gegeven aan leiderschap?
Ja, ik vind het wel, wat je bijvoorbeeld bij dingen zoals Google en zo ziet, dat je ook heel erg mag spelen, zeg maar. Dat vind ik altijd heel erg tof.
Oké, okay, dus speelruimte.
Ja, dat je gewoon bijvoorbeeld een grote Lego bak hebt of zo, waar je gewoon lekker even je ding kan doen.
Ja.
Ook dat mensen echt wel hun eigen projecten kunnen opzetten binnen een organisatie.
Ja, dus eigenlijk zeg je echt creatief spelen, maar ook inhoudelijk spelen. Ja.
Ik ben ook wel echt een fan van je omgeving optimaliseren. Dus bijvoorbeeld dankbaarheid is echt een heel belangrijk ding in geluk. En dan zou ik inderdaad ergens gewoon heel groot, een soort van op de muur bedankt voor, puntje of zo, ophangen. Zodat mensen er ook wat vaker bij stilstaan. Want dat zie je gewoon elke dag. En dan denk je, oh ja. En dan kun je heel even daarbij stilstaan, zeg maar. Je kunt ook, ook bijvoorbeeld gewoon even aan het einde van de dag even drie dingen benoemen waar je die goed zijn gegaan, zeg maar. Dat je dat even met elkaar bespreekt. Van, wat zijn nou de drie dingen die goed zijn gegaan in het werk? Andere dingen laat je gewoon even los. Maar dan eindig je de dag al met een soort voldoening van, ik heb wel even dingen goed gedaan, zeg maar.
Mm-hmm, mm-hmm.
En natuurlijk heb je in je hoofd ook nog wat dingen die dan nog af moeten of die nog niet gelukt zijn, zeg maar. Maar alleen al daar even bij stilstaan bekrachtigt je wel weer om gemotiveerd met de volgende dingen aan de slag te gaan.
Wat kun je nou doen om organisaties zo in te richten dat mensen als ze gewoon daar binnenkomen, fysiek of virtueel op dit moment, dat ze echt denken, oh ja, ik ben echt blij dat ik hier mag zijn, dat ik deel mag uitmaken van dit bedrijf.
Ik denk dat het ook heel erg veel met een soort visie te maken heeft ook. Ik denk dat als je bijvoorbeeld een soort magnetische visie hebt, een soort van why. Ja, ken je het concept Ikigai? Heb je daar ooit van gehoord?
Ja. Ja.
Dus ja, als je inderdaad met je bedrijf eigenlijk gewoon weet wat je purpose is, wat je reden is om te werken, zeg maar. Ik denk dat mensen ook heel erg vanuit die onderliggende waarden gaan werken, zeg maar. En als je voelt dat jouw waardes overeenkomen met die waardes van het bedrijf, dan denk ik dat je heel erg goed zit, zeg maar.
Ja, dus ook even voor mensen die luisteren, denk ik, Ikigai.
Ja, precies.
Vertel even, wat is het?
Nou, op het Japanse eiland Okinawa, dat is een blue zone. Dat is een van de plekken ter wereld waar mensen heel oud worden, vaak boven de 100. Eigenlijk betekent Ikigai soort van, wat is je reden om te leven? Als je mensen daar op straat vraagt, waarom ben je opgestaan vandaag? Dan weten ze dat gewoon. En voor de een is het Ikigai om mooie tuinen voor iemand anders aan te leggen. Voor de ander is het om voor de kinderen te zorgen. Er is zo'n mooi hoe heet dat? Zo'n mooi modelletje. En dan zie je vier cirkels. En dan is die Ikigai een combinatie van, waar ben je goed in? Waar houd je van? Wat kun je voor de wereld betekenen? En waar kun je voor betaald krijgen? Als je die vier dingen samen hebt, dan heb je je persoonlijke Ikigai. Maar ik denk dat je dat bij organisaties dus ook heel erg kan doen.
Ja, en want dan kun je als het goed is ook met scherpte je product of dienst neerzetten.
Ja, heel erg, ja. Maar ik denk als je binnen een organisatie, ik denk dat dat super belangrijk is. Gewoon die waarom je aan het doen bent, wat je aan het doen bent. Want ik denk dat veel mensen ook het gevoel hebben dat ze niet zo goed weten waarom ze binnen een organisatie zitten en wat ze daar komen doen, behalve geld verdienen. En als je naar een baan gaat waar je niet per se het gevoel hebt dat het echt zinvol is. En dat je niet het idee hebt dat je helemaal, of dat je je eigen talenten kan inzetten. Of dat je jezelf kan zijn. Ja, dan is dat gewoon best wel lastig. En dan geloof ik dat het op de lange termijn wel een burn-out veroorzaakt.
Oké, dus eigenlijk zeg je dat is voor jou ook wel een hele belangrijke basis van een soort van die organisatie van de toekomst. Dat je zowel op het niveau van de organisatie als ook op het persoonlijk niveau die Ikigai echt helder hebt. Hè? Dus dat je
een soort why erachter. Je waarom. Ja. Simon Sinek-achtige.
Wat ik ook met Rick Pastoor in een andere aflevering ook bespreek, is dat hij ook aangeeft van organisaties zijn het heel erg gewend om korte termijn doelen te ontwikkelen. Terwijl juist, en dat is ook wel echt ook dat Ikigai is ook natuurlijk Japans gebaseerd. Hè? En Japan staat ook bekend om organisaties die niet een jaarvisie of een driejaarsvisie hebben, maar 50-jarige visie.
Ja, wow.
Dan moet je echt wel iets hebben wat fundamenteler is dan zoveel mogelijk autootjes verkopen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat we heel veel kunnen leren van die manier van kijken. En dat het ook wel bijdraagt aan geluk inderdaad. Hey, en wat ik mezelf ook nog zit te realiseren, ook in jouw verhalen. Je zei ook aan het begin dat je zelf heel erg bezig bent met ook te proberen je eigen ongemak of dingen die je spannend vindt te overwinnen.
Mm-hmm.
Volgens mij hoort dat ook wel bij organisaties van de toekomst. Dat je daar ook speelplekken creëert waarin mensen daar ook toe worden uitgedaagd.
Dat is gaaf.
Dat is echt wel een frustratie van mij in heel veel programma's. Dat het allemaal zo'n soort van, ik kan blijven zitten en ik kan iets vinden van de trainer. Dus ik kan iets vinden van Mirijn die voor een groep staat.
Ja.
Terwijl, die gaat weer weg. Dus het gaat erover, wat ga je zelf doen? En vaak zit er onvoldoende beweging in dat soort settings om dat ook echt te mogen gaan doen. Hey, en hoe ben je op dit moment bezig met je eigen dingen die je spannend vindt of buiten je comfortzone overwinnen? Dus zijn er op dit moment een soort van dingen die op je lijstje staan waarvan je zegt, oké, daar ga ik echt uit mijn comfortzone stappen?
Nou, ik heb de laatste jaren, het grappige was dat een beetje lekker doen waar ik blij van word, dat werd op een gegeven moment mijn comfortzone. Gewoon altijd een beetje vlieren fluiten en dat werkt, want daar kwamen altijd leuke klussen uit voort en leuke ideeën. Maar nu ben ik dus wat meer echt aan het ondernemen. Dus door zo'n product te lanceren, dat is voor mezelf echt uit mijn comfortzone. Het is heel grappig omdat het is zo anders werken of zo. Normaal was het, ik geef alles gratis weg aan iedereen. En nu ben ik heel gericht een product aan het maken waar mensen gewoon blij van kunnen worden. Maar ik vraag er ook geld voor. En dat is voor mij een heel andere manier van werken en leven. Dus ik vind het wel.
Maar wat ben je nu? Ja. Een ondernemende vlierenfluiter of een, een vlierenfluiter die onderneemt?
Goede vraag. Toch wel die tweede, denk ik. Ja. Dat is de basis. Ja. Een beetje vlierenfluiten. Ja, ik probeer het wel een beetje casual te doen. Dus het grappige was, dat voelde wel spannend of zo. Omdat, ik heb mezelf nooit echt als een ondernemer gezien. Gewoon iemand die lekker een beetje toevallig overal inrolt. En nu dacht ik, oké, ik ga echt een product maken en dat lanceren. Dus dat
En hoe ben je dan? Hè? Want je bent nu een product aan het lanceren. Een zevendelige of een stappenplan in 7 dagen naar geluk.
Ja.
Leuk om ook te kijken of we ook luisteraars kunnen bewegen om zich daar zeker eens in te verdiepen. Dat komen we later nog op terug. Mm-hmm. Maar als je dan kijkt naar wat je nu aan het neerzetten bent, of je het nou wel of niet wil, je zult ook zeg maar die ontwikkeling als ondernemer moeten maken. Ja. Hoe doe je dat? Want het is iets waarvan je ook zelf zegt van ja, ik vind het ook wel een spannende, echt ondernemer worden. Maar, hoe ben je jezelf daarin aan het ontwikkelen?
Sowieso ook ondernemers spreken, van hoe pakken jullie dat aan? Ik zit in zo'n soort ondernemersgroep ook en dan zie je allemaal mensen die resultaten behalen en je ziet hoe ze het doen en zo. Dus daar leer ik gewoon veel van. Ik stel echt superveel vragen, echt de hele tijd. Dus ik
denk, komt meer rijden met je vragen.
Ja, ik heb echt wel eens van, oké, daar heb je hem weer.
Maar dus met ondernemers praten, ze vragen stellen.
Maar ook gewoon doen. Gewoon, dat is ondernemen toch ook. Dus stiekem was ik denk ook al wel een ondernemer. Door gewoon een beetje te vlieren fluiten. Ook al was dan nooit het doel om er echt een soort van duurzaam bedrijf uit op te bouwen. En dat is het nu wel meer aan het worden, zeg maar. Dus gewoon doen, gewoon proberen en kijken wat er gebeurt. Ja.
En weet je al wie je later wil worden?
Gewoon als ik dit zo doorga, dan word ik dat vanzelf of zo. Dus ja, gewoon iemand. Zijn oefening die ik ook in mijn cursus doe. En die is ook altijd heel krachtig en die is ook bewezen dat je daar heel blij van wordt door het simpelweg even te doen, is gewoon even 10 minuten gewoon alles opschrijven van hoe je ideale leven eruit ziet. En het grappige was dat het wel al echt heel dichtbij komt bij waar ik nu ben, zeg maar. Dus het enige is, ja, je hebt altijd wel weer dingen, denk ik, oh ja, ik mag wel weer iets meer met vrienden gaan doen de komende tijd. Dus wel wat meer zelf even iets organiseren van, joh, laten we nu een of andere disco party gaan doen of zo. Of zoiets. Dus iets meer dat soort dingen. En ja, ik wil ook nog wel beter worden in piano spelen en liedjes schrijven. Dat vind ik echt super tof. En gewoon een leuk bedrijf met een leuke community mensen die allemaal geïnspireerd zijn om met geluk bezig te zijn. Want dat is nu, dat is ook dat idee wat ik dan had. Het was echt het idee van, nou, ik kan inderdaad een cursus geven, maar ik geloof heel erg in dat samen. Hè. Ik denk dat heel veel mensen alleen een beetje aan het proberen zijn. En ik denk als je echt samen in een community groep zit, ja, dan kom je zoveel verder gewoon. En je kunt elkaar vragen stellen, je kunt elkaar helpen. Ja, dat vind ik gewoon super. Dus eigenlijk is mijn doel altijd gewoon, kan ik iets moois betekenen voor anderen en daarbij ook voor mezelf.
Volgens mij is geluk ook gewoon ook heel blij zijn met waar je nu bent.
Zeker.
En dat hoor ik jou ook gewoon zeggen. Het is fantastisch als je voor jezelf een soort van je ideale leven mag tekenen. En je merkt bij jezelf van, goh, maar ik ben daar eigenlijk ook al. Hè?
Ja.
Maar ik geloof ook dat het een hele krachtige oefening is om daar af en toe wel bij stil te staan van, wie of wat zou ik in de ideale wereld willen zijn? Want het helpt je ook weer om te bepalen van, ah, maar als er nog wel een grote afstand tussen zit, ja, dan heb ik blijkbaar iets te doen, iets te kiezen. Ja.
Zeker. Ja, en het is ook alleen al het opschrijven, want het is eigenlijk een oefening die helpt je bij je optimisme. Dus alleen al het opschrijven, dat geeft je ook een soort van hoop. Van, oh ja, ik kan ook nog daarheen. Want dit is bijvoorbeeld ook als je inderdaad in een mindere situatie zit, van, oh ja, dit is nu de situatie, maar dat bestaat ook nog, daar kan ik heen of zo. Dus het alleen al het doen of zo geeft al een soort goed gevoel, zeg maar. Maar ondertussen ga je onbewust natuurlijk ook weer doelen stellen. Waardoor ik meteen inderdaad allemaal mensen berichtje ging sturen. Yo, zullen we dit gaan doen of zullen we dat gaan doen?
Dacht ze, oh, Marijn heeft weer een plaat gemaakt. Ja.
Dus ja. Zo, ja.
Ja. Hey, en waar ik nog wel benieuwd naar ben is van zijn er bepaalde mensen om jou heen die jou helpen om, nou ja, dicht bij jezelf te zijn.
Zeker.
Of van je eigen ontwikkelingen. Kun je ze een voorbeeld geven?
Ja, een supergoeie vriend van mij. Lot van Os heet hij. Ik ga hem even pluggen. Volg hem op Instagram. Hij is zijn doel. Hij wil graag veel Instagram volgers. Dus,
Oké, Lot. Hoeveel volgers heeft hij al?
1300 of zo. Zoiets. Ah, ja. Maar hij is lekker bezig.
De 20 mensen die naar deze podcast luisteren, die voegen we toe.
Yes. Nee, maar Lot van Os, ja, dat is gewoon een mega goede vriend. En we hebben altijd gewoon vet veel lol. En al 10 jaar of zo. Dus. En ja, we bellen gewoon regelmatig. En dat helpt je wel heel erg om gewoon weer stil te staan bij dat kinderlijke lol maken. Want dat is gewoon het belangrijkste. Ik heb nog een andere vriend, die heet Luke. En die maakt allemaal instrumenten van afval. En die is altijd weer iets nieuws aan het ontwikkelen. Maar gewoon om het ontwikkelen en om het creëren, zeg maar. En ja, en die is nu natuurlijk weer een nieuwe studie begonnen. Maar gewoon dat soort mensen die gewoon dat speelse behouden hebben. Ja, dat vind ik gewoon heel fijn om me daarmee te omringen. Ah. Want daar word ik gewoon heel erg blij van. Dus ja.
Yeah. Hey Mirijn, waar ik verder ook gewoon nog over zit na te denken, als ik over geluk denk, is ook van mensen kunnen dat programma bij jou volgen, 7 dagen programma.
Ja.
Maar wat zijn nog meer dingen die jij soort van in de pen hebt om te gaan maken om zeg maar dat geluk wijder te verspreiden? Dus wat kunnen we nog meer van jou verwachten?
Nou, ik zit al een tijdje na te denken over ook wat meer een soort van tv-achtig platform of zo. Een beetje gewoon leuke video's. Want ik vind dat heel erg tof. Om ook gewoon, het liefst ook met vrienden gewoon grappige video's te maken. Maar dan ook over de thema. Ik hoop zelf wat meer de straat op te gaan. Om gewoon toffe interviews en dingen te doen rondom dit thema. Een tijdje terug als ik dus bijvoorbeeld was ik op straat gegaan. En heb ik gewoon allemaal mensen gevraagd om iemand op te bellen waar ze dankbaar voor zijn. En daar dan gewoon een hele mooie video van maken. Dat is gewoon hartverwarmend om te zien, zeg maar. Ja. Dus dat soort projecten blijf ik heel graag doen.
Kun je er iets uitpakken wat je raakte?
Nou, het is meer gewoon die blik die je in mensen's ogen ziet. Dat ze dan heel even door dat ongemak heen gaan om iemand op te bellen. Van, hey mam, ik wil even zeggen dat ik gewoon echt super blij ben met je. En dat soort reacties. Dat doordat ik zelf even de straat op ga en gewoon zo'n vraag stel aan mensen, dat er dan zoiets gebeurt of zo. Dus dat je een soort van glimlach bij iemand kan teweegbrengen. Dat vind ik heel erg tof. Tijdje terug ook toen, ook idee wat ik niet zelf bedacht heb. Dat had ik een keer een Amerikaans YouTube kanaal zien doen. En die waren gewoon op straat gegaan om iemand te vragen om mee te gaan parachute springen. Dus dat heb ik dit jaar ook gedaan in Texel. En iemand meegenomen die dan gewoon niet wist dat hij dat die dag zou gaan doen. Van, yo, ga je mee? Over een uurtje hebben we die reservering.
Je zou mij echt niet moeten treffen, Marijn. Serieus, ja. Ik heb ernstige hoogtevrees. Ja. Maar jij vond iemand die wel wou.
Ja, je jonge gast. Hij was echt 17 of zo. Dus, maar superleuk, want je ziet dan gewoon, je neemt iemand mee en die springt dan ermee uit. En je geeft iemand zo'n ervaring. En ook die ouders, die vonden het een hele vakantie gaat daar dan ook wel meer op zitten of zo. Dus dat is tof.
Fantastisch.
Maar dat soort video's, dat zijn allemaal dingen die dat zijn dan projecten die ik dan nu nog ergens heb liggen, die ik dan nog een keer moet afmaken, zeg maar. Maar dat komt allemaal te zijne tijd wel. Maar ik word wel van die energie heel blij. Van gewoon lekker in de wereld dingen maken en zoveel mogelijk mensen blij maken. En nu die community die ik aan het opbouwen ben, ik ben iemand die heel stapsgewijs werkt. Dus ik heb nooit een groot plan. Ik ga heel erg op intuïtie af. Dus dan denk ik nu, ik wil nu die community opzetten en dan kijken of mensen elkaar echt gaan motiveren om meer met dit thema bezig te zijn. Dus in die community ga je ook regelmatig gewoon opdrachten doen en dat ga je met elkaar delen, zeg maar. En ik denk dat ik, als ik dat op heb gezet, dat dan vanuit daarvan zelf, zeg maar, het volgende idee ontstaat van wat is dan de volgende stap, zeg maar. Of hoe ga ik dit nog dieper trekken? Of,
hey, en stel, er zitten ook mensen te luisteren die denken, ja, maar weet je, je moet toch een plan hebben en je moet toch een soort van weten welke stappen je wanneer gaat zetten. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik heb op zich een plan voor de komende paar maanden. Dus, ja. dus en in die maanden dan komt wel het volgende idee of zo. En ik heb wel ideeën, want ideeën heb ik genoeg. Dat zijn er echt honderden per dag. Dus, maar ja, een echt plan. Het leven loopt altijd anders dan je verwacht. Dus ik ga gewoon lekker stapsgewijs aan de slag. Ik weet dat nog toen ik mijn scriptie ging schrijven. En toen was er een soort van voormeeting of zo, voorgesprek. En toen gingen ze het helemaal uitleggen, het hele geheel, zeg maar. En ik vond het zo overweldigend. En ik zag ook allemaal mensen kijken. En ik denk,
jij zei, zullen we gewoon de eerste stap maar eens doen?
Ik dacht ook gewoon, zo brutaal was ik dan inderdaad dat geval niet. Ik denk, laat iemand dan ook lekker zijn ding doen. Maar gewoon, het brengt mij in ieder geval niks om meteen het hele, alle stappen in één keer te zien of zo.
Nee, maar weet je, kijk, ik denk, een van onze mensen heeft laatst een artikel geschreven wat volgens mij als titel ongeveer heeft, organisatieverandering is vooral aanklooien of zo.
Ja.
Of je hebt ruimte nodig om te experimenteren.
Heerlijk.
En ik denk dat zeker de vlierenfluiter in jou ook zeg maar heel erg raakt. En ik geloof daar ook gewoon heilig in dat, ook zoals wat jij schetst, dat je mensen worden aangestoken door jouw enthousiasme en wie je bent. Van daaruit ga je ontwikkelen. En zeg maar de maakbaarheid van ondernemen is soms ook wel echt overgewaardeerd. Hè? Dus als je ondernemer wordt of als je bedrijf snel gaat groeien, dan komt er op een moment ook iemand voorbij die zegt, ja, maar je moet dit stappenplan hebben en dit groeimodel. Uiteindelijk ligt de kern gewoon in, durf je intuïtie te volgen? En durf je, precies wat jij ook zegt, durf je die soms ook gewoon eventjes het niet weten vast te pakken, te denken, oké, maar ik vertrouw heel erg in mezelf en in mensen met wie ik werk. En die volgende stap ga ik gewoon zetten. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, zo'n cursus, dat misschien wel leuk, maar wat is nou een eerste kleine stap die je kan zetten naar meer geluk? Hè? Dus je hebt al een paar dingen genoemd, maar als je er nou maar eentje mag het noemen, wat is voor jou een hele essentiële?
Ja, daar kom ik toch weer bij dankbaarheid uit. Daar heb ik zelf gewoon, denk ik, het meeste aan. Dus ik heb letterlijk boven mijn bed, dus wat ik net ook al schetste over hier in de organisatie. Ik heb gewoon letterlijk boven mijn bed ooit een keer in een baldadige bui bedankt voor puntje geschreven. En elke avond als ik naar bed ga, zie ik dat. En elke ochtend als ik wakker word, zie ik het ook weer. En ik heb niks met mezelf afgesproken van dat moet elke dag 3 keer of 4 keer of wat dan ook. Dus, maar als ik het zie, dan ga ik er wel elke keer weer bij stilstaan. Waardoor het zo'n normaal iets is of zo, dat het zo'n tweede natuur is geworden om altijd te kijken naar wat er goed gaat. Dus ook als er dingen verkeerd gaan, dan is mijn eerste neiging, wat gaat er nou eigenlijk allemaal wel goed? Dus ja, ik zou zeggen, hang ergens een briefje op en je zult merken dat je daar gewoon vaker bij gaat stilstaan en er vaker over na gaat denken.
Ja. Ja. Hey Mirijn, we gaan naar de laatste vraag toe. Als je nou weer even teruggaat, je bent nog jong, maar als je nou teruggaat naar het moment dat jij startte met je studie psychologie. Mm-hmm. En je zou jezelf met de wijsheid van vandaag een goed advies willen geven. Wat zou je vertellen aan die Mirijn die je daar ontmoet?
Ja, het lastige is, ik ben gewoon heel blij met waar ik nu ben. En als je dat dan doet, dan ga je jezelf weer veranderen, zeg maar. Dus dat hoeft niet van mij niet zo. Dus ik zou gewoon zeggen, joh, ja, wel cool of zo.
Ga zo door.
Oh, je hebt dan weer een, ja, zoiets. Ja, gewoon ja. Doe gewoon lekker je ding of zo. Ja. Laat het gewoon lekker uitspelen zoals het zich uitspeelt. Dus,
volgens mij is dat ook hartstikke mooi. Dat je eigenlijk al aan die jongeren Mirijn kunt vertellen dat vlieren fluiten eigenlijk een hele mooie stijl is.
Ja, zeker. Ja.
Hey Mirijn, dankjewel voor deze ontmoeting.
Jij ook bedankt.
Fantastisch
ja,
om
top,
je
man.
Zo te treffen. Dankjewel. Ja, dit was opnieuw een aflevering van Potentieel Goud. Ik hoop dat je geïnspireerd bent. Misschien wel in beweging gebracht. Mag ik je wat vragen? Deel dit alsjeblieft met de mensen om je heen. Neem anders nu even de tijd om een screenshot van deze aflevering te appen of te mailen aan die vriend of relatie die je graag wil tippen over Potentieel Goud. Of deel de aflevering op Insta of op LinkedIn. Vergeet dan niet de hashtag Potentieel Goud. Jouw energie en enthousiasme is de mooiste reclame voor deze podcast. En blijf jouw vragen over jezelf worden en jezelf zijn vooral met mij delen. Via hallo@potentieelgoud.nl. Dankjewel en tot de volgende Potentieel Goud.